Fijn jullie weer allemaal helaas terug te zien. Blijkbaar is iedereen voorzichtig geweest met sterretjes en knaletten. En fijn ook het nieuwe jaar samen met onze God te mogen beginnen in deze dienst. Terugkijken naar het vorig jaar, 2020, hebben we de dienst op 27 december al mogen doen. Ik ben blij dat er zoveel getuigenissen en wijze woorden waren. Maar nu het toekomstig jaar, 2021. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Vol vertrouwen? Bang of onzeker voor wat komen gaat? Hoopvol, omdat binnenkort begonnen wordt met de massale inenting van de Nederlandse bevolking? Of argwanend naar het nieuwe vaccin, omdat we niet weten hoe het zal werken en bovenal wat de bijwerkingen zijn? Ik wil vandaag eerst met jullie stilstaan bij wat wijze woorden van Paulus en zijn kijk op het heden en de manier waarop we in het leven zouden moeten staan. En vervolgens nog een stukje van Paulus over de toekomst. Ik wil allereerst met jullie lezen Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9. Als de presentatie natuurlijk op wil sluiten. Anders doen we het gewoon even zonder presentatie. Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Waarom niet? We doen het voorlopig even zonder. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein en wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is, wat u van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met u zijn. Nou, we zijn er al bijna. Wat er ook gebeuren gaat, verblijft u in de Heere te alle tijden. Ja, zou je misschien denken, Paulus heeft weer eens makkelijk praten. Lekker vanuit zijn luie stoel onder het genot van een beker wijn. Verblijft u in de Heere te alle tijden. Wel, die luie stoel was in dit geval in het meest gunstige geval een stuk steen. En de wijn met wat geluk een beker water. Paulus zat namelijk in de gevangenis. Een gevangenis zonder kleuren tv en lectuur op de kamer. Zonder lekker bed en zonder warme deken, dat kennen de Romeinen namelijk niet. Paulus kon erover meepraten dat niet alles in zijn leven reden tot blijdschap met zich meenam. Maar toch zegt hij dit tot tweemaal toe, verblijd u. De reden waarom Paulus dit toch kan schrijven is de tekst die we elders uit Paulus' mond horen. Het leven is maar Christus, het sterven gewin. Paulus is, zoals wij dat zo mooi kunnen zeggen, heel zijn leven en zelfs zijn sterven. Nee. Paulus is in de Heere. Heel zijn leven en zelfs zijn sterven staat in dienst van Christus. Als Paulus nu geleefd zou hebben, zou hij zich volstrekt niet druk gemaakt hebben over het coronavirus. Het al dan niet dragen van mondkapjes en het al dan niet accepteren van vaccinatie. Allemaal zaken die er niet echt toe doen. Wees in geen ding bezorgd, voegt hij toe aan zijn relaas. Maak alles wat je bezighoudt in gebed bij God bekend. Als deze zaken er niet toe doen, waar gaat het dan wel om? Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 9 tot 11... Hij staat er al. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Alles wat er nu gebeurt in onze hedendaagse wereld, brengt ons een stapje dichter bij de dag dat Christus wederkomt. Het begin van ons leven met God als koningen over een nieuwe aarde. En wat is belangrijk in de periode voor de wederkomst? Onder andere dit. Paulus bidt om inzicht en fijnzinnigheid, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Even vertalen naar de dag van vandaag. Inzicht, broeders en zusters, verkrijgen we niet door op internet honderden artikelen van allerlei al dan niet goedwillende mensen te gaan lezen, maar door God erom te vragen. En door de Bijbel erop na te slaan. En door met je broeders en zusters te bestuderen wat God ervan zegt. Internet wordt gevuld door mensen. Zowel door mensen die te goede trouw zijn en wellicht oprecht christen, maar ook door mensen die in dienst zijn van de tegenstander van God. Net als de duivel in het paradijs Eva, en Adam ook natuurlijk, verleiden met een halve waarheid, zo zijn ook veel artikelen over bijvoorbeeld corona en vaccinatie doorspekt met halve waarheden. En dan bidt Paulus ook nog om fijnzinnigheid. Dat betekent dat we elkaar niet om de oren gaan slaan met onze mening. Of met de mening van iemand die een mooie blog heeft gemaakt. En de ander zowel verkettert als hij of zij er anders over denkt. Fijnzinnigheid heeft iets in zich van voorzichtig omgaan met de mening van je broeder of zuster. Als jij als voorstander van een mondkapje tekeer gaat tegen een broeder of zuster die er niets mee heeft, of in je gedachten hem of haar voor gek verklaart, ben je niet echt fijnzinnig bezig. Werk aan de winkel dus. Bid God om deze fijngevoeligheid. En als je dan toch bezig bent, bid om inzicht. Wie weet klopt je mening niet. Dat geldt voor alle aspecten die op dit moment rond corona besproken worden. Wees voorzichtig met je mening. En zorg dat je een ander niet veroordeelt omdat je meent de waarheid in pacht te hebben. Genoeg over corona, we gaan terug naar de tekst. Verblijd u in de Heere. Kan Paulus dit eigenlijk voor gebiedende wijs zeggen? Moet die blijdschap niet spontaan in iemands hart opkomen? Dat is misschien wel zo, maar het gaat hier ook niet direct om een gebod. Het is meer een wijze op wat goed en nodig zou zijn. Daarbij komt het er meer op aan hoe je in het leven staat dan op de omstandigheden waarin je verkeert. Je kunt arm en ellendig zijn en toch blij, omdat je weet dat God met je meegaat en jou een heerlijke toekomst wacht. Het gaat bij dit alles om je levenshouding, zeg maar je christelijke identiteit. En daarin kunnen we elkaar best tot steun zijn door elkaar te wijzen op de richting die tot blijdschap voert. Waarom kan een mens nog blij zijn in deze wereld vol ellende? Hoezo blijdschap? Paulus zegt niet hierom of daarom. Dat zou ons ook niet veel verder helpen. Want je kunt er makkelijk allerlei dingen tegenover stellen. Dingen die een mens helemaal niet blij kunnen maken. Integendeel, alleen maar verdrietig. Je zou dan gaan wikken en wegen. Ik, blij? Nou moet je horen wat mij overkomen is. Nee, daar heb je niks aan. Zo komt niemand tot echte blijdschap. Paulus doet dat dan ook niet. En hij zegt alleen, verblijd u. En nog eens zeg ik u, verblijd u in de Heere. Op dat laatste komt het aan. De drie woorden in de Heer. Het is niet om de Heer of over de Heer, maar het is in de Heer. Als je in de Heer bent, doortrekt je blijdschap je helemaal en altijd. Onafhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert. We kennen dat allemaal wel. Dat je in het gewone leven soms een moment van intense blijdschap hebt. Een gevoel van innig geluk. De uitwendige omstandigheden zijn niet veranderd. Maar het lijkt wel alsof er een lichtstraal opgevallen is. En die geeft een heel ander, gevoel over de zaak. Je voelt je als ware boven de ellende uitgeheven. De wolken zijn er nog, ze zijn niet opgetrokken. Maar je bent opeens niet meer bang. Je ziet de dreigende van de donderbui niet meer. Maar je verheugt je over een mooie lichtschakering die tevoorschijn komt. En opeens is daar een regenboog. De boog van Gods belofte. En je kunt er weer tegenop. Je wordt helemaal blij. Het geeft je moed om verder te gaan tegen de verdrukking in. Ik denk dat Paulus zo'n stemming bij ons wil wekken. En dat niet een enkel keertje. Als we toevallig een regenboog zien. Maar te alle tijden. Dat betekent dat alles betekent die eenvoudige toevoeging in de Heer. Niet in jezelf, maar in de Heer. En waarom wil Paulus dit? Paulus wil dit omdat je het eigendom bent van de Heer. Zo ziet het leven van een christen eruit. We zijn niet meer van onszelf, maar van iemand anders, van de Heer. Beseffen we dat eigenlijk wel? En beseffen we welke oneindige reden tot blijdschap daarin gelegen is? Je kunt het verstandelijk gaan uitleggen, waar die blijdschap vandaan komt. Je kunt wijzen op de vergeving van zonden. Natuurlijk is dat een groot goed. Iedereen heeft daarmee te maken, omdat we allemaal zondige mensen zijn. We hebben beslist wel iets in het leven ergens weggestopt waar we niet meer aan denken willen. En dan is het heerlijk om te mogen geloven in vergeving van zonden. Dat ook tot ons gezegd zou worden in het laatste oordeel, mijn zoon, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Als er iets is dat ons blij kan stemmen, is dat het toch wel? Je kunt ook wijzen op de nabijheid van de Heer. Er zijn ogenblikken in het leven waarop je je zo verlaten voelt, zo moe en machteloos, zo zonder doel en hoop in de wereld, dat je wel weg zou willen zinken. Wat kun je dan blij zijn wanneer je opeens beseft dat Christus er voor je is? Een heiland die je nooit in de steek zal laten. Een helper, groot van kracht, een gids die je leidt door de doolhof. Een trooster. Er zijn ogenblikken waarin we alles kwijt lijken te zijn. Je hebt misschien je man of je vrouw verloren, een kind, vader, moeder, levenspartner, een vriend of vriendin. Misschien ook je hoop, of je verwachting, of een stuk zekerheid, je werk, je inkomen. Wat kun je dan blij zijn als je naar de hemel opkijkt? Want daar komt je hoop vandaan. De hemel, waar voor al onze geliefden straks ook voor onszelf een plaats is toebereid. Maar we zijn dus van de Heer en we zijn in de Heer. Als we hierover denken, kunnen we ook aan de uitspraak van Paulus in Romeinen 7 denken. Wat zullen wij er van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Alleen daar mogen we al blij van worden. Een christen kan dus niet anders dan blij zijn. Het moet van je afstralen. Het komt voor uit een innerlijke verbondenheid tussen de Heer en ons mensen. Er was dus een acteur die Psalm 23 voorlas. Heel mooi, heel indrukwekkend zelfs. De mensen in de zaal klapten. Daarna las een oude man, door het leven getekend, diezelfde psalm voor. En toen bleef het minutenlang stil. En wat is dan het geheim? De acteur kent de psalm en de oude man kent de Heer. Veel christenen hebben toch de neiging een somber gezicht te laten zien. Ze zijn klagerig en bang. Laten we ook onszelf wat dat aangaat eens op de proef stellen. Er zijn velen die ogen hebben niet zien, oren hebben die niet horen, een mond en niet spreken en een gezicht en niet lachen. Zo hoeft het niet te zijn. Wie de Heer kent, mag blij zijn. Ook in omstandigheden weer niet verkeerd. Als we dan beseffen dat we in de Heer zouden moeten zijn, dan doen we ook dingen die Jezus zou doen. We groeien erin. Denk maar eens aan de vruchten van de geest. Wat misschien ook wel aardig is om te beseffen, we zijn niet alleen in de Heer. We mogen het samen als broers en zusters zijn. Het is daarom de bedoeling dat we op elkaar letten. Hoe staat je broer of je zus in het leven? Heeft hij jou misschien nodig? Heeft hij jouw liefde en aandacht nodig? Een vriendelijk woord misschien, een bezoekje, een ouderwets kaartje. Dit rijtje moet jullie nog wel bekend in de oren klinken, dat heeft Nicolette vorige week ook gezegd. Ik vind het zo belangrijk dat ik dat nog eens herhaal. Ik denk zelf dat als we deze dingen nalaten binnen onze gemeente, een belangrijk deel van het gemeente zijn niet goed begrijpen. Als God deze dingen van ons vraagt, dan zullen we serieus mee aan de slag moeten. In 2 Petrus 1 vers 5 schrijft Paulus een soort trapje op wat gaandeweg uitkomt bij de broederliefde en nog meer liefde jegens allen. Doet hij het niet? Nou zeg. Nou, 2 Petrus 1 vers 5 tot 11. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid te verrijken met kennis. Uw kennis te verrijken met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing te verrijken met volharding. Uw volharding te verrijken met vroomheid. Uw vroomheid te verrijken met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters te verrijken met liefde voor allen. Dat verrijken heb ik zelf al even gekopieerd, omdat de zin in de Bijbel redelijk onduidelijk was. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val, zal u onbelangen met toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Kijk, hij is er toch. Je ziet dat broederliefde, en in de overtreffende trap liefde voor iedereen, nogal hoog op de ladder staat. Het lijkt wel het ultieme doel te zijn waar we naar moeten streven. Daar zijn we dus niet zomaar, daar moeten we wat voor doen. Die inspanning is echter niet te vergeefs. Als we ons inspannen om zo te leven, als God het vraagt, hebben we hier de belofte dat we nooit ten val komen. En zeg maar een golden ticket voor de hemel hebben ontvangen door onze Heer Jezus Christus. Dan een stukje over de toekomst. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot 19. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Heer geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze zullen er nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten we altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaards zich. Maar laten wij die bij de dag horen nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door de Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om voor altijd met hem te laten leven. Of we bij zijn terugkeer al gestorven of nog in leven zijn. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Broeders en zusters, we vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heere zijn aangewezen. Ze verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar het nodig is. Geef hen veel waardering en houd van hen omdat ze zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede. Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor de ander. Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk, wat er ook gebeurt, dankt altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart. Veracht niet wat God namens God, wat u namens God gezegd wordt. U moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven. En alles wat goed is vasthouden. Vermijd alles wat slecht is. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert. En dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat hij beloofd heeft. Broeders en zusters, bid voor ons. Groet alle gelovigen die bij u zijn met een heilige kus. En in de naam van de Heere draag ik u op deze brief aan hen allen voor te lezen. Ik wens u de genade van onze Heer Jezus Christus toe. Zo, dat is nogal wat, een hele epistel. Ik zal een aantal punten uitlichten. Allereerst, de grote dag van de Heer komt geheel onverwachts. Ik heb heel recent een bekende Bijbelleraar horen zeggen dat de dag niet echt nabij is. Door allerlei teksten op dubieuze wijze te vertalen, heeft hij een koppeling gelegd tussen het coronavirus, de plagen van Egypte, en die voor het gemak ook nog gekoppeld aan de plagen uit Openbaringen. En hierdoor is een conclusie dat we zeker op driekwart van Openbaringen zouden zitten. De dag van Christus' wederkomst zal echter onverwachts komen. Elders lezen we dat mensen allemaal hun ding aan het doen zijn. Ze zijn aan het werk, ze eten, ze drinken, ze trouwen. En ineens is daar de wederkomst. Ik zal niet ontkennen, broeders en zusters, dat de wereldwijde ziektes als corona iets te maken hebben met de tekenen die genoemd worden in Openbaringen. Net zo min zal ik ontkennen dat alle natuurrampen en achteruitgang van de moraal op deze wereld iets te maken hebben met de omschrijving van die tijd die in Openbaringen wordt genoemd. Maar het is echter nog niet het moment dat Jezus terug zal komen. We moeten echter nuchter zijn. Dat zegt Paulus al tweemaal toe. Wees voorbereid op de dag van de Heer, alsof hij morgen zou kunnen komen. Wees alert op de tekenen van de tijd. En wees niet bang. We mogen oplettend zijn, maar we hoeven niet alles en iedereen te wantrouwen. God heeft een plan en hij zal dat plan uitvoeren op zijn tijd en zijn manier. En wij zijn niet in staat om daar iets aan te veranderen. We hoeven er niet bezorgd over te zijn en we hoeven er helemaal geen slapeloze nachten van te hebben. En vervolgens zegt Paulus, blijf elkaar bemoedigen. Dat doen we in ieder geval niet door meningsverschillen aan te wakkeren als het gaat over coronamaatregelen en vaccinatie. Ik word zelf in ieder geval aardig ontmoedigd als ik zie wat voor een impact dat soort nutteloze discussies hebben op mensen om me heen. Bemoedigen is positief. Als mensen angstig zijn, neem deze angst weg door te wijzen op God onze Vader, die het beste met zijn kinderen voor heeft. Is uw broeder of uw zuster onzeker door alles wat er gebeurt? Wijs op de zekerheid die wij hebben in Christus. Dan zegt Paulus nog, heb respect voor uw leiders. Ik heb de afgelopen 7 jaar mogen dienen als oudste. Eerst in de bron, toen de stroom en nu in EGL. Ik heb veel mooie en goede dingen mogen meemaken. Maar ook heel regelmatig blijkt het moeilijk te zijn om respect te hebben voor elkaar. En zeker als het gaat over oudsten en voorgangers. Vooral als het zover komt dat je als oudste iemand moet wijzen op iets wat niet goed gaat, zoals God dat in zijn woord aangeeft, krijg je soms reacties waar de honden geen brood van lusten. Broeders en zusters, deze mensen zijn die dit door... Deze mensen die door God zijn geroepen en zijn aangesteld om de gemeente te leiden en te beschermen, moet je met respect behandelen. Mocht iemand van jullie in de toekomst aangesproken worden op iets in zijn leven, door Cor of Janneke, denk dan, voordat je in de verdediging schiet, aan de taak van deze mensen. Behandel ze met respect, ook als je het niet met ze eens bent. Vervolgens zegt Paulus, heb geduld en wees altijd goed voor elkaar. Altijd. Dat is niet de ene zondag wel en de andere niet. Of nog erger, goed voor de ene broeder, maar niet voor die andere zuster. En geduld hebben, broeders en zusters, is niet een eigenschap waar mensen prat op kunnen gaan. Als het over vergeven gaat, zegt Jezus dat we dat 7x70 moeten doen. Ik denk dat dat ook voor geduld geldt. Ik weet niet hoe het met jullie staat, maar ik ga in ieder geval nog verder met oefenen daarin. Ook aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus dat ze altijd blij moeten zijn. Blijkbaar iets waar Paulus nog gewoon mee rondloopt. Ik vermoed zomaar dat het ook voor ons EGL'ers geldt. In het volgende ook. Bid onophoudelijk. En wat er ook gebeurt, dankt God. Misschien mogen we dit ook wat meer in de dienst doen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. En zeker evenveel om voor te bidden. Dan als laatste zegt Paulus, laat het zo zijn Dan als laatste zegt Paulus, laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Mooie wens van Paulus. We mogen als christen volkomen eigendom zijn van God. Apart gezet door het kostbare bloed van Christus. Gekocht en betaald. Laten we dat komend jaar niet vergeten. En steeds meer en meer leren zuiver te leven voor onze God. Samen met onze broers en zusters in de gemeente.